Gemeente, voorafgaand aan deze dienst heb ik voor u namens uw kerkraad de volgende mededelingen. Die gaan over de collecte. De gaven voor vandaag worden verzameld voor de diaconie. En de tweede en de derde rondgang is bestemd voor de kerk. Laten wij met elkaar deze dienst gaan beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, dat wij gaan luisteren en in onze gedachten ook meezingen naar Psalm 69 en daarvan vers 4 en vers 9. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zonen van mijn moeder. Ik vind onder hen nog schutsheer, nog behoeder, want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. Ik draag de schimp, de smaad en overlast van degene die alziende God u smaden. Ik heb geweend, mijn ziel heeft steeds gevast, maar ik word te meer met smaadheid overladen. En ook vers 9. Versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters, maar helaas, ik vind er geen. Ja, grote God, ze hebben mij tot spijs bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Een edikteug is zelfs een gunstbewijs, wanneer de dorst mijn lippen samen doet kleven. Psalm 69 en daarvan vers 4 en vers 9. deze goede vrijdagmorgen willen wij het geloof belijden in God die zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen heeft in Christus. Dat doen we naar aanleiding van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 20. En daar mogen wij, verbonden met de Heilige Schrift en in verbondenheid met de gemeente van Jezus Christus van alle plaatsen en tijden, het geloof belijden. U stil voor uzelf, maar u mag het in uw hart met mij meedoen. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar natuur te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft het dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren. Voor ons gevende zijn Zoon in de dood, door een zeer volkomen liefde, en hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. En ons amen mogen wij voortzetten door te luisteren en in onze gedachten te zingen Psalm 79 en daarvan het vierde vers, een belijdenis van onze schuld tegenover God. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Waak op, o God, en wil van verre lijden ons klein getal door uw kracht bevrijden. Help ons, barmhartige Heere, uw grote naam ter eer. Uw trouw komen ons te stade. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult en bewijs ons eens genade. Psalm 79 is dat. En daarvan vers 4. Gemeente, laten we ons nu verootmoedigen voor God en hem om zijn zegen vragen in deze dienst door tot ons te spreken. Laten wij samen gaan bidden. Grote, heilige, barmhartige en rechtvaardige God, getrouwe Vader in de hemel, wij danken u dat u ons op deze goede vrijdagmorgen samenbrengt als een deel van uw gemeente. En wij weten ons verbonden met uw gemeente die thuis meeleeft en meedoet met deze dienst. Wij weten ons zelfs verbonden met al die andere gemeentes die overal op aarde deze dag hebben apart gezet. Deze grote verzoendag. De dag waar wij bij het kruis worden gebracht. De dag waarop ook in de wereldkerk de belijdenis klinkt. In grote verootmoediging. Want de voorganger zegt dan: mijn schuld, mijn schuld, mijn zeer grote schuld. En zo kijken wij vanmorgen naar het kruis. En vooral naar de gekruisigde. En we spreken het de voorganger na. Mijn schuld. Ja, Heer, het zijn onze zonden. En als we u dan volgen op uw lijdensweg, dan zijn het onze zonden die u hebben uitgestoten uit de gemeenschap. Dat u buiten de legerplaats moest lijden. Dan zijn het onze zonden die u, die smaad, hebben gegeven. Door onze zonden lachen wij u uit en ontkleden wij u van uw waardigheid. Door onze zonden, Heere, wij bidden u om door het licht van uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest dit zo algemene woord, wat ook heel uitgesleten kan raken in uw gemeente, om het concreet te maken. Wat zijn nu onze zonden? Wat zorgt ervoor dat u gesmaad en vernederd wordt? Wat draagt eraan bij dat die hamerslagen klonken en de nagels door uw handen en voeten gingen? Wat zorgt ervoor dat de hemel zich sloot boven u en de aarde zich afstootte en dat u daar hing tussen hemel en aarde? Naakt, vernederd, in de hoogte van het kruis. Heere, we bidden u, laat het ons zien, laat het ons ervaren, laat het ons weten, Heere, zodat wij die zonden ook kunnen invullen en kunnen brengen bij hem, de gekruisigde. Want zelf kunnen wij ze niet dragen. Verzoen onze zware schuld, zo zongen wij in onze gedachten, die ons met schrik vervult. Ook dat nog, laat dat zo zijn. En bewijs ons eens genade. Heere, met het oog op de gekruisigde, is dat geen vraag? Is het geen vraag of u ons genadig wil zijn? Het is veel meer de vraag of wij bij het kruis willen zijn. Of wij van zijn genade willen leven. Drijf ons uit naar hem en houd ons bij hem. En laat de overdenking van het kruis ook een einde betekenen aan onze zonde. We bidden het nogal eens bij herhaling. Heere, vergeef ons onze zonde. En dan zien we dat we inderdaad opnieuw de fout zijn ingegaan met die ene of die andere concrete zonde. Misschien wel die muisklik op de computer. Of die veeg op onze smartphone. En toch weer die site bezocht. Of toch dat we onze mond niet konden bedwingen. En toch dat vuur wat er in ons hart brandde. Dat verkeerde onheilige vuur. Ook al hebben we u lief, we krijgen het er niet onder. Heere, brengt u het eronder door de krachtige werking van uw geest. Door de druk van het kruis. Zodat we met Paulus kunnen mee belijden. Ik ben met Christus gekruisigd. En ik ben gestorven. Zodat niet meer ik leef, maar Christus in mij leeft. O gezegend kruis. Kruis waardoor wij ook voor de wereld gekruisigd worden. Zodat de wereld haar glans, haar aantrekkingskracht verliest. Zodat de wereld het niet meer voor het zeggen heeft, ook in haar angst die ze zaait. Heere, we bidden u, geef ons deze morgen Een goed uur rondom uw woord en zegen wat wij doen. Wees bij ons in deze dienst. Werk en woon in ons midden door uw Heilige Geest, zodat wij niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. Laat uw naam daardoor verheerlijkt worden. En geef, o God, dat we door deze dienst heen uw dood zullen verkondigen als ons leven. Heere, wees met een ieder die een taak heeft, de organist, de koster en iedereen die deze dienst in goede banen leidt voor en nadien. Zegen de broeders van de kerkraad, de vertegenwoordiging in deze dienst. Heere, help ook mij. Dat vragen wij van u, niet omdat wij het verdienen, maar alleen om het werk en de verdiensten van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Wij openen het woord van God en dat doen wij in Matteüs 27 en daarvan vers 32 tot en met 56. Onze tekst wordt gevormd door vers 32 tot en met vers 38. Kunt u daar in het lezen al meteen rekening mee houden. Maar we lezen natuurlijk ook het bredere verband van deze woorden. Matteüs 27 vanaf vers 32 tot en met 56. En daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. En uitgaande vonden zij een man van Cyrene, het name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen ze hem nu hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en een ander ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddenden hun hoofden en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zonen Gods zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën en bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost. Hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen. Indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd de duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En terstond een van hen toelopende nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, hou op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf de geest en ziet het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden. En de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. en de hoofdman over 100, en die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En aldaar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen. Onder de welke was Maria Magdalena, en Maria de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder van de zonen van Zebedeus. Tot zover onze schriftlezing. We gaan opnieuw naar de psalmen toe. En we luisteren nu naar psalm 22 en daarvan vers 3 en vers 9. U smeekten zij van mensen hulp ontbloot en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd. Van schaamte nimmer rood in naar hun gebeden. Maar ik ben een worm. Van elk vertreden een worm, geen man. Een spot en smaad van mensen die het boze volk, maar zijn baldadig wensen, beschimpen kan. En ook vers 9, mijn beenderen kan ik tellen, één voor één. Hun boos gezicht beschouwt dit wel tevreden. Ze ontzien zich niet om mij, om met mijn tegenheen hun geest te strelen en onder zich mijn klederen te verdelen. Verhard in het kwaad kan hun geen spel verdrieten. Zij werpen het lot wat ieder zal genieten van mijn gewaad. Psalm 22 is dat vers 3. En 9. Gemeente des Heren, het woord van God, onze tekst voor deze morgen op Goede Vrijdag, is Matteüs 27 en daarvan vers 32 tot en met 38. Ik ben gewend om de tekst in stukjes en beetjes te laten terugkomen, dus ik lees nu een kerntekst aan u voor, vers 35. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. Gemeente des Heren hier in Waarder. Matteüs beschrijft ons verschillende kruiservaringen. Jezus wordt er uitgegooid. Hij moet weg. Als een vervloekte. Hij krijgt met bitterzure spot te maken. En wordt vernederd. En bij de misdadigers gerekend. Als de mens daarvoor eenmaal een reden gevonden heeft, lijkt alles rechtvaardig. En daarom verschijnt boven zijn hoofd een beschuldiging. Dit is Jezus, de koning der Joden. Gemeente, die kruiservaringen kunnen wij ook opdoen en zullen wij ook opdoen wanneer wij de Heer Jezus volgen. Zoals Simon, gedwongen in die goed foute optocht. Je wil er helemaal niet bij zijn, hè? Maar je moet wel meedoen. Tegen wil en dank achter Jezus het kruis dragen. Of als een misdadiger met hem gekruisigd worden. Geen keuze natuurlijk. Maar het brengt je heel dicht bij de gekruisigde. En daar moeten wij vanmorgen zijn. We gaan verschillende kruiservaringen met elkaar overdenken. Naar aanleiding van vers 32 en 33... een kruiservaring die cirkelt rondom het woordje eruit. Naar aanleiding van vers 34, een ervaring die gaat over het woordje smaad. Vers 35 en 36 gaan over vernedering. Vers 37 over de reden van dit alles. En we eindigen met vers 38, mee gekruisigd. Zo vijf kernwoordjes die ook de ruggengraat van deze preek vormen. Als u de website raadpleegt, kunt u zo de samenvatting van deze dienst ook downloaden. Met wat gespreksvragen voor thuis, om erover door te denken. Dus u hoeft niet de moeite te nemen om al die punten nu hier meteen te onthouden of snel op te schrijven. U kunt ze zo downloaden. Eruit, dat is de eerste ervaring. Nee, de aandacht mag niet en zal ook vanmorgen niet bij bijfiguren blijven hangen. Maar ze zijn er wel natuurlijk. En ze laten ook zien wat wij met de gekruisigden moeten doen. Je kan er zomaar voor komen te staan. Zoals die man uit Cyrene, hij heet Simon, hij wordt gedwongen om het kruis achter Jezus te dragen. Hij is op het foute moment, op de verkeerde plaats naar zijn beleving. Maar gedwongen om achter Jezus die dwarsbalk naar Golgotha te dragen. Wat een ervaring. Zo lezen wij vers 32 en 33. En uitgaande vonden ze een man van Cyrene met name Simon. Deze dwongen zij dat hij zijn kruis droeg. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha. Welk is gezegd, hoofdschedelplaats. En dan gaat onze tekst nog verder, maar hier houden we even halt. De processie gaat op weg. Jeruzalem uit. Met dat werkwoord uitgaan, zet Matteüs deze geschiedenis in. Zij gaan eruit. Uit de heilige stad, Jeruzalem. De stad van tempel en van troon. Maar Jezus moest eruit. Van wie eigenlijk, jongens en meisjes? Moest dat van Pilatus? Moest dat van de schriftgeleerden en de priesters? Die massaal riepen, weg met hem? Moest dat van de uitzinnige menigte die zich daarbij voegde, kruisigt hem? Eruit. Van wie moest Jezus eruit? Gemeente, uiteindelijk achter al die mensen weten wij God. Het is God ten diepste die hier zijn Zoon eruit zet. Om de grote verzoendag te vervullen, wordt Jezus als de zondebok de stad uitgeleid. En de man van Cyrene, Simon, is naar de mens gesproken. De man die voorhanden is, zoals we in Leviticus 16 vers 21 kunnen lezen. Hij wordt via de soldaten door God ingeschakeld om het offer naar buiten te brengen. Gemeente, achter al de mensen hier op Goede Vrijdag weten wij God. Want dit moet gebeuren. Want het is net zoals de dieren die hun bloed moesten geven tot verzoening voor de zonde. Hun bloed wordt buiten, wordt het heiligdom ingedragen, maar hun lichaam wordt buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Zo schrijft de Hebreeënbrief. Buiten de poort. Daar brandde het vuur. Daar brandde het vuur van Gods eeuwige en onuitblusbare toorn. Dat niets overlaat van het offer. Aangrijpend hoe Israël dat eeuwenlang in praktijk heeft gebracht. Als een stukje zichtbaar onderwijs. Dit moet en zal er gebeuren met de zonde. De zonde moet eruit. God kan en wil en zal de zonde niet ongestraft laten. Ja, dan gaan wij snel verder. En dat mag ook als je maar weet wat je zegt. Maar hij heeft die door de bittere en smadelijke dood aan het kruis aan zijn Zoon gestraft. Het lichaam eruit. Het bloed erin. Het bloed dat een volkomen verzoening voor al onze zonden teweeg brengt. Het bloed dat een toegang baant die geen zondaar zichzelf kan verschaffen zonder op het verterende vuur van God te stuiten. Gemeente, nu naar u en jou. Want deze geschiedenis dwingt je om achter Jezus het kruis te dragen. Zoals de man uit Cyrene, Simon. Hij moet wel, zei ik net. Op het foute moment wordt hij gedwongen om in een goed foute optocht mee te lopen. Ja, jongens en meisjes, wees eens eerlijk. Zo kan je wel eens tegen het geloof aankijken. Zeker nu de manische meningenmachine van onze medemens in een snelkookpan verhit is geraakt. Met die beelden uit Urk, uit Krimpen, kan je zomaar het gevoel krijgen, hoor ik hier wel bij? Wil ik hier wel bij horen? Zo liep ik ooit als jongere van pak en beet 14, 15 jaar achter mijn ouders, ja meters achter mijn ouders, naar de nieuwe kerk in de binnenstad van Delft. Wil ik hier wel bij horen? Gemeente Simon mag er wel een bijfiguur zijn. Door God gedwongen om het kruis achter hem, achter Jezus te dragen. God laat je door hem wel zien hoe jij en u en ik zich met Jezus moeten verhouden. Als je achter mij wil komen. Als je wil delen in de verzoening die ik teweeg breng. Als je gebruik wil maken van de weg die ik voor je baan naar God door mijn bloed. Gemeente, jongens en meisjes, dan kan dat alleen door het kruis op te nemen en achter Jezus aan te komen. Simon doet precies waartoe Jezus zijn discipelen opriep. Als je achter mij wil komen, neem je kruis dan op je. Hij draagt het kruis achter Jezus. Achter Jezus, gemeente, deel je in zijn ontzaglijke vernedering. Daar ontkom je niet aan in deze wereld. Simon laat ons zien dat er geen comfort-christenen bestaan die lekker in een veilige bubbel wat zoomen rondom het thema vergeving. Je zal delen in zijn smaad, in zijn vernedering. De Hebreeënbrief die ik net aanhaalde voegt daar nog een opdracht aan toe en zo sluit ik het eerste punt af. Laten wij, gemeente, dan naar hem uitgaan. Buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragende. Dat was het eerste, eruit, een eerste kruiservaring. Je hoort er niet bij, je deelt in Jezus smaad. En dat gaan we uitdiepen in het volgende. Naar aanleiding van vers 34. Op Golgotha verdwijnt Simon uit ons beeld. Niet Simon, maar Jezus zal gekruisigd worden. De smaad die Simon draagt en die wij in zijn spoor zullen dragen, is kort en beperkt ten opzichte van Jezus. Laten wij dat beseffen, gemeente, wanneer wij in deze kruiservaring delen. Denk dan ook vooral aan Jezus, de gekruisigde. Ze komen aan en dan vervolgt onze tekst in vers 34. Ze gaven hem te drinken, edik met gal gemengd. En als hij dien gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Op Golgotha geven de soldaten Jezus eerst wijn te drinken. Nou ja, wijn, niet zomaar wijn, maar eigenlijk een afvalproduct. Edik. Edik, dat is verlopen, verzuurde wijn. Meer azijn dan wijn. Een goedkope dorslesser. Goed voor mensen die toch wel dood moeten. Daar moet je geen cent te veel aan uitgeven. Aan die edik is gal toegevoegd. Bitter spul met mogelijk een verdovende of verdoezelende werking, waardoor je het zure wat minder proeft. Gemeente, is het uit medelijden dat ze Jezus dit laten drinken? Of gaat het spotspel hier nog verder en verdiept het zich naar de spotkroning met een doornenkroon, een koningsmantel, een koningsscepter, nu ook een koninklijke dronk die ze Jezus bieden? Psalm 69 zegt, het spotspel gaat nog wel even verder. In Psalm 69 zingt iemand het uit, die lijdt, terwijl hij rechtvaardig is. Ja, ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. In mijn dorst hebben zij zure wijn mij laten drinken. Gemeente, hier is geen medelijden. Jezus proeft de bitterzure spot. En de lijdende rechtvaardige kreunt het uit. Smaad heeft mijn hart gebroken. Ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet. Op troosters, maar ik heb ze niet gevonden. Wat zijn deze woorden op de Heer Jezus in vervulling gegaan, gemeente? En wat mogen we aan hem denken als het avondmaalsformulier weer wordt voorgelezen? Hij heeft onnoemelijk onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Het is alsof alle machten van de duisternis hierop hebben gewacht, om in Jezus God te smaden, om alle zure spot en bittere hoon over hem uit te gieten. Jezus leidt hier onder de spottende mens in de personen van de verder volstrekt ongeïnteresseerde soldaten. Gemeente, zullen we ze voor vandaag maar vergelijken met onze seculiere, niet-gelovige medemens, die helemaal niets met God heeft, maar wel als te graag de draak steekt met alles wat naar God verwijst. God is voor veel mensen een lachertje. Slechts een uitstervend ras aan kerkgekkies gelooft nog in hem. En verbindt daaraan ook nog eens verschrikkelijk achterhaalde en intolerante levensnormen. Gemeente, hoezo delen wij in zijn smaad? De mens die zich van God afmaakt, verwacht geen medelijden of support van die kant. Gemeente, we moeten het in deze tijd van hem hebben die de smaad gedragen heeft. Jezus die voordat hij gekruisigd werd eerst van deze drank moet proeven. En die weigert. Hij proeft het, maar hij neemt het niet tot zich. Zou hij dat doen, gemeente? Omdat de edik met gal zijn smaak verdoezelt? Of het lijden zelfs licht zou kunnen verzachten? Dat zou goed kunnen, gemeente. Ook al geven de soldaten Jezus deze drank om hem nog meer te bespotten. Het kan wel degelijk zijn lijden verzachten. En dat wil Jezus niet. Hij wil niet verdoofd of gedrogeerd worden. De beker waar het om gaat, waar het echt om gaat. De beker van Gods toorn wil hij leeg drinken tot de laatste druppel. Om tot de bodem toe te ervaren wat onze zonde met God doet. Om een volkomen verzoening teweeg te brengen voor de mens die God versmaadt. Want laten wij niet alleen maar naar buiten kijken, naar anderen. En door het nieuws denken, oh wat erg dat zij dat doen. Gemeente, als we in de spiegel kijken, dan kan je zeggen, elke zonde is één grote versmading van God. En de Heiland wil dat echt voor je ondergaan. En dat ook bij vol bewustzijn. Hij gaat het lijden en de smaad niet uit de weg. Hij zoekt zijn toevlucht niet in verdoving. Wat wij wel kunnen doen. Verdovende middelen om de gevolgen van onze zonde en de ellende van alle smaad niet zo te voelen. Je vlucht in verslaving, je verschuilt je in je eigen comfort, je bubbel. Ook onder christenen wordt drank gebruikt en de toevlucht genomen tot drugs of automutilatie. Je verdrinkt de wereld in games. Je zoekt de positieve aandacht door social media of aandacht om de pijn van het leven door distel, doorn, moedersmart en zondaarssmaad maar te verzachten. Gemeente, vlucht liever naar de gekruisigde. Hij die de werkelijke oorzaak wegdraagt en dat bij volle bewustzijn tot zich neemt. De zonde en de toorn van God over onze zonde. Hij werd versmaad, opdat u die gelooft nimmer meer te schande zou worden. Ja, geloof je dat? Sta je zo vanmorgen weer bij het kruis? Hij voor mij. Daar kan je alles wat je met het evangelie aan moet mee samenvatten. Hij voor mij. Dan gaan we nu naar onze derde gedachte. Het gaat over eruit, over de smaad die Jezus draagt en nu de vernedering die hij ondergaat. Jezus proeft de smaad. Zonder verdoving. Om het vol bewust zijn de vloek van God te dragen. Om die weg te dragen de wereld uit. We lezen vers 35 en 36. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen. Het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem al daar. Het zijn om te beginnen maar enkele woorden, hè? En nadat ze hem gekruisigd hadden. Net zoals elke andere evangelieschrijver beschrijft Matthäus de kruisiging eigenlijk maar heel sober. We moeten ons, dat is de boodschap ervan, we moeten ons niet verliezen in schreeuwerige, bloederige details. De Heer Jezus wacht niet op ons meelijden. Nee, hij laat ons de naakte waarheid zien over onze zonde. De Romeinen kruisigden alleen maar slaven en buitenlandse misdadigers. En dat deden ze op een publieke plaats. Iedereen moest je een langzame dood kunnen zien sterven in die vernedering. Want het ging met name om de afschrikwekkende en vernederende impact van het kruis. De aanblik. Kijk, dat gebeurt er met je wanneer jij of u je tegen ons gezag verzet. Dat was voor de Romeinen. En voor de Joden kwam er nog dit bij. Je wordt tentoongesteld als een vervloekte. Kijk, dit is het lot van iemand die door de mensen verworpen wordt, omdat hij van God vervloekt is. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En op dat punt haakt Paulus aan en schrijft hij: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Dat laat het kruis zien, gemeente. Dat moet je dus in de gekruisigde zien. Ik ben voor jou tot een vloek geworden. Want vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat in de wet van God geschreven is om dat te doen. Het gaat over jou, het gaat over u, het gaat over mij. Wij redden het niet door ons goede leven. Niemand wordt daardoor gerechtvaardigd. Zodat hij tegenover God vrij uit kan gaan. Gemeente, zo mag je en moet je je verliezen in het kruis, in de gekruisigde. In Christus die voor ons tot een vloek geworden is. En die vloekwaardige en schuldbewuste zondaren zijn zegen wil geven. Ja, daar schrijft Paulus verder over. De zegen van Abraham, de belofte van God, die ontvang je omdat hij tot een vloek is geworden. Elke belofte van God. Dan denk ik aan wat Abraham te horen krijgt. Ik ben uw God. De belofte die met Pinksteren herhaald wordt. Op kosten van het kruis. Vergeving. De Heilige Geest. De toegang tot God. Hij de vloek. En u die gelooft, de zegen. Hij laat dat in al zijn vernedering aan je zien. Zijn kleding is van hem afgestroopt. De soldaten hebben niet eens oog voor hem. Naakt wordt hij gekruisigd. De soldaten kijken naar beneden. Ze verdelen de schamele buit. de enige bezittingen van Jezus. En Psalm 22 gaat in vervulling. En zij, ze zien het aan. Ze kijken naar mij. Het gaat over de mensen rondom het kruis. En ook eronder. Zij verdelen mijn kleding onder elkaar. En werpen het lot om mijn gewaad. De mens berooft zijn God. Onbarmhartig, genadeloos en schaamteloos. De omgekeerde wereld. De omgekeerde wereld, want eens stond de mens in Adam en Eva, stonden u en ik bevend in al onze naaktheid voor God. En wat deed God? Hij gaf Adam en Eva toen kleren om zich te bedekken. Daarvoor, gemeente, vloeide het eerste bloed van dieren nog maar. En die dieren, die vormden de eerste verwijzing naar het bloed van de Heer Jezus, die als een naakte gekruisigde zijn leven geeft. Want kijk eens naar Jezus. Hij laat het gebeuren. Geen weerwoord, geen verzet. Alleen maar, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Hij laat zich uitkleden. Hij laat zich beroven. En dat allemaal opdat u en ik niet naakt voor God zullen staan. Je kleding die je nu draagt is al genade. Gegeven om je te bedekken. Wees er zuinig op. En bedenk ondertussen dat je kleding ook meer vertelt. Het vertelt je de boodschap van de van zijn kleren beroofde gekruisigde. Die open en bloot voor ieders oog hangt. Jouw kleding vertelt over zijn naaktheid. Je weet niet wat je ziet. Dat zegt hij. Dat zegt hij later tegen de gemeente van Laodicea. Met alles wat je denkt te zijn en denkt voor te stellen, zegt de naakte gekruisigde je zonder woorden. Weet je het wel, dat jij juist naakt bent? Ik raad u aan dat u mijn kleren neemt. Dat u mijn kleren neemt, die ik voor je laat, zo rondom het kruis. Dat u mijn kleren neemt en de schande van uw naaktheid daardoor niet laat openbaar worden. Wat een raad, gemeente, van de gekruisigde. Ik raad je aan. Neem mijn kleren maar mee en trek ze aan. Zodat je voor God bedekt met zijn genade en gerechtigheid zonder verschrikken kan verschijnen. We gaan verder, gemeente, met onze volgende gedachte. Naar de reden van dit alles. Als mens zoek je altijd een reden om je gedrag te rechtvaardigen, toch? Waarom sla je, zo kan je in je gezin vragen, als er weer eens een ruzietje is tussen de broertjes en zusjes in je gezin. Waarom sla je? Nou, omdat hij mij sloeg. Hij begon eerst. Waarom scheld je? Nou, hij schold mij uit. En dan heb je dus een reden. Jij bent uitgescholden, jij krijgt klappen, dus je geeft maar een klap terug. Ook deze kruisiging moet gerechtvaardigd worden. Waarom kruisigen jullie hem? Nou, omdat hij koning is. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus. De koning der Joden. Boven Jezus' hoofd verschijnt een bordje met zijn beschuldiging. Dat is de reden waarom hij gekruisigd moest worden. Beschuldiging kan je ook vertalen met een reden of oorzaak. En de reden is, Jezus is koning. Gemeente, wat vertelt zo'n redenering veel over je? Waarom sla je? Nou, omdat ik geslagen werd. Waarom scheld je? Omdat ik uitgescholden ben. Waarom kruisig je? Omdat hij koning is. Als je een reden zoekt om iemand te slaan, te schelden, om je van iemand af te maken, zegt dat nog veel meer over jou, u en mij, dan over die ander. Zou Matthäus het daarom in het midden laten, wie dit schreef boven het hoofd van Jezus? Het zou iedereen kunnen zijn. En het kan geen kwaad, gemeente, om ook daar maar in mee te denken. Het zou ook jij, of u, of ik kunnen zijn. Al die mensen die daar rondom het kruis op een veilige afstand meehuilden in het koor van spotters. Voorafgegaan door priesters en schriftgeleerden en dat soort volk. Anderen heeft hij verlost. Zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning is van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen. En we zullen hem geloven. Gemeente, welke reden heb je om je van God af te maken? Welke reden heb je anders dan dat Jezus koning is? En er kan er maar één koning of heere zijn. En dat wil je zelf zijn. En dat wil je blijven. Heer over mijn eigen leven. Dat huist er in ons aller hart. Aangezet en verleid door Satan die ons influisterde. Neem het leven in je eigen hand en je zal als God zijn. Verleid door Satan is elk mens een God in het diepst van zijn gedachten. En ben je Heer over je eigen leven. Om dat naar jouw hand te zetten en naar jouw goeddunken in te vullen. En daar komt Jezus ons in storen. En hij deed het al op vele toonaarden. Onder het volk Israël. Bekeer je, want het koninkrijk van, nee niet van de mens, maar het koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer je, want er kan er maar één koning zijn. Er is ontzettend veel gelogen rondom de kruisiging van Jezus. Maar de reden, gemeente, maar de reden is echt. Jezus is de koning van de Joden. En juist aan het kruis laat hij zien hoe hij koning is. Zo maakt hij zijn naam waar. Dit is Jezus. Dank u wel, Pilatus, soldaat of wie dan ook die dat opschrift geschreven heeft. Dit is Jezus. Zaligmaker van zondaren. Het staat boven zijn stervende hoofd geschreven. Boven zijn naakte lichaam, met smaad overladen. Dit is Jezus. Zo maakt hij zijn volk zalig. Hij strijdt voor zijn volk op een koninklijke manier door voor het oog voor een ieder te verliezen. Zo verslaat hij de macht van de macht die alleen maar met wereldse wapens van geweld, van bedrog, van de druk van de massa kan strijden. Zo redt hij zijn volk van hun zonde. Aan het kruis zet de Vader onze opstand tegen zijn gezag betaald. Door hem tot een vloek te maken. En zo brengt hij zondaren met wijd uitgestrekte armen door geloof en bekering tot de Vader terug. En binnen in Gods eeuwig koninkrijk. Gemeente, de beschuldiging op het kruis boven zijn hoofd. Wil je ogen openen. Je opstand breken. Je dwingen om van je eigen troon af te komen. En de vloek te erkennen die u verdient. Kust de Zoon opdat hij niet zal toornen. Gemeente, is dat mijn koning zingt een lied. Zullen we het vraagteken weghalen? Dat is mijn koning. Ja, het kruis laat zien, gemeente, hoe Jezus koning is. Ook na het kruis. Want Christus moet en zal als koning heersen. Totdat hij alle vijanden verslagen heeft. Gemeente, hoe is hij dan koning? Ook vandaag en nu en hier. Hij komt met genade. Hij komt met amnestie, vrijschelding, kwijtschelding van de straf voor opstandelingen. Nu nog steeds, want zijn armen zijn wijd uitgestrekt. En hij zegt, wend je tot mij en word behouden. Hoe regeert hij dan, gemeente, over de wereld, nu en vandaag? Want zeg je, ik zie er zo weinig van. Kijk mee met Johannes in de Openbaring. Koninklijk als een leeuw ontvangt het geslachte offerlam de boekrol van Gods oordelen. En leidt hij de geschiedenis door zijn doorboorde handen naar het einde van genade. Dan geeft hij zijn koningschap over aan de Vader, opdat God alles en in allen zal zijn. Dan is de wereld gewonnen voor de Vader en gezuiverd van vijanden van zijn koningschap. Geweten, zo is hij koning. Zing je dat lied zonder dat vraagteken nou mee? Dat is mijn koning. Geweten, ook voor jou, voor u. Verwerp hem niet zoals toen gebeurde. Wij hebben geen koning, werd er geschreeuwd. We hebben geen koning dan de keizer. We hebben geen heer dan de wereldse macht. De macht die we zelf uitkiezen. Gemeente, op de laatste dag, op het einde, is genade ten einde. En Jezus vertelt je wat er dan met je gebeurt. Door een gelijkenis. Als je zijn koningschap nu niet aanvaardt, het koningschap van de gekruisigde, dan laat Jezus je voorgeleiden. En hij zegt, breng ze hier, mijn vijanden, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn. Breng ze hier en sla ze voor mijn ogen dood. Is hij je koning? Gemeente, we gaan naar het laatste. Naar het eruit gegooid worden, naar smaad en vernedering en de reden op het kruis, gaan we naar mee gekruisigd. De laatste kruiservaring. De man uit Cyrene, Simon, moest het kruis dragen. Gemeente, op het foute moment kwam Simon in een goed foute optocht terecht. Maar nog steeds laat hij de wereld zien hoe je Jezus moet volgen. Als iemand achter mij komt en zijn kruis niet op zich neemt, dan kan hij zijn, mijn discipel niet zijn. Dat was Simon, maar ook de misdadigers om het kruis heen maken onvrijwillig zichtbaar voor wie het kruis is en wat het kruis met je wil doen. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. Hier gaat de profetie van Jesaja in vervulling. Hij is onder de overtreders geteld. Jezus wordt met misdadigers op één hoop gegooid. Hij wordt behandeld als een opstandeling van het Romeinse gezag. Wat bedoeld is als een vernedering, maakt juist op een geweldige manier zichtbaar voor wie het evangelie is. Voor wie is de Heer Jezus gestorven, gekruisigd en gestorven? Paulus, de apostel, pakt dat in drie woorden samen. En hij schrijft in Romeinen 5. Hij is gestorven voor ons toen wij nog zondaars waren. En hij voegt eraan toe het woord goddeloze en vijanden. Dat is precies, gemeente, wat Jezus altijd al zei. Ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen. Voor mensen die het zo goed hebben. Maar voor zondaars. Als je gezond denkt te zijn, heb je de dokter niet nodig. Gemeente, dat voltrekt zich nou rondom het kruis, ook nu. De ene beseft het niet, de ander wel. Wij hangen hier rechtvaardig, maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Vanuit dit besef bidt de ene, Heere, denk aan mij. Dat mis je bij de ander. Wat bid jij? Het maakt een eeuwig verschil. Juist daarom wil de Heer Jezus aan het kruisje ontdekken Dit is wat je verdient. Daarom word ik bij jou gerekend. Vanuit dat besef krijg je hem nodig. Je bent op genade aangewezen. Gemeente, de misdadigers rondom de Heer Jezus laten ook zien wat het kruis met je wil doen. Ze worden aan Jezus rechter en linkerzijde gekruisigd. Dat is uitgerekend de plek die de zonen van Zebedeeus, Jacobus en Johannes, voor zichzelf hadden opgeëist. Waar zijn ze nu trouwens? Kunnen ze echt wel de drinkbeker drinken die Jezus drinkt? Nee, de plaatsen die zij begeerden worden door misdadigers ingenomen. En zij laten zien hoe je die plaats ontvangt. Dus voor wie is het kruis? Misdadigers, vijanden, goddelozen. En wat wil het kruis met je doen? Dan lezen we onze tekst nog een keer en dan leg ik de klemtoon iets anders. Toen werden met hem twee misdadigers gekruisigd. En voor de ene gemeente is het ook werkelijk waar wat Paulus schrijft in Galaten 2 vers 20. Ik ben met hem, met Christus, gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En ik leef door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Op een aangrijpende manier, gemeente, maken deze misdadigers zichtbaar, ja gedwongen weliswaar, maar toch, ze maken zichtbaar wat het kruis met je wil doen. Dit moet je gebeuren. Wil je links of rechts van Jezus in zijn koninkrijk een plaats ontvangen, dan moet je het kruis dragen zoals Simon en gekruisigd worden zoals deze misdadigers. Want ons oude ik, dat koning en heer wil zijn, moet sterven. Je eigen haan mag geen koning blijven kraaien. Dat wordt je ondergang, erken dat nou. Aan het kruis ermee. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet alleen maar mijn ik, mijn oude ik. Het is ook iets wederzijds. Het kruis betekent ook het einde van de aantrekkingskracht van de wereld voor mijn ik. Of ze nu met angst en smaad komt, zoals nu, of in haar bekoorlijke gestalte. Ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Zeg je dat mee, gemeente, met Paulus? Ik zal me niet beroemen op iets anders dan het kruis van onze Heer Jezus Christus. Door wie de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Amen. Wij zingen in onze gedachten en we luisteren nu naar de woorden van Psalm 89 en daarvan het 8e vers. Gemeente, smaad wordt roem. Zo lezen wij vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen, want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Psalm 89, vers 8. Laten wij nu danken en bidden, gemeente. Heren, wij verstillen rondom het kruis. Het is niet de plek van al te veel woorden. Na alles wat wij hebben gezien door uw woord, moet de stilte terugkeren. De aanbidding in de overdenking van het gezegende kruis blijven. Hij een vloek voor mij. O wonder van de genade, de zegen. Stil worden wij, Heren, als we zien hoe u eruit gegooid werd, weg met hem. Hoe u als de zondebok werd uitgeleid. We kunnen die ervaring herkennen in ons leven. En gedenk ons, o God, wanneer wij dat meemaken door de mensen om ons heen, door onze samenleving. Heren, bewaar ons daarbij dat het licht aan onze eigen onhebbelijkheden. Als christen hebben we geen schone lei in deze samenleving. En hebben we ook wel terecht de irritatie op ons, over ons afgeroepen. Heren, wil daarin uw gemeente, uw kerk ook bekeren. En ons vrijmaken van alle hoogmoed. En van alle verkeerde gedragingen en uitingen. Heren, gedenk uw gemeente, wanneer wij vandaag de dag delen in uw smaad. Het verbindt ons des te meer aan hem die de smaad ten volle onderging. Die vernederd werd, tot een vloek gemaakt. De mens vindt een reden om zich van God af te maken. Maar voor ons is het een oorzaak tot eeuwige zaligheid. Heren, leer ons buigen. Leer ons klein worden. Leer ons in zijn koningschap te schuilen. Leer ons om alle troost te ontvangen uit zijn wonden. Heren, zegen de overdenking van deze dag. En ga met ons mee naar huis. En gedenk ons daar, wanneer we bij de onze komen. Onze gezinsleden, onze familie en wanneer we alleen zijn. Wees ook dan bij ons. Heere, gedenk ons in het leven dat wij leven. Wees bij ons als het leven ons toelacht en we vreugde en mooie dingen beleven. Wees ook bij ons wanneer het leven zwaar is, wanneer we een tegenslag op tegenslag ondergaan. Heer, help ons dan om het oog omhoog en het hart naar boven gericht te houden. Heer, bewaar ons voor onszelf, voor onze zonden en onze neiging om in onze eigen veilige holletjes terug te kruipen. Heer, help ons om uw naam met ootmoed, maar tegelijkertijd ook met openheid te belijden. Juist nu, nu onze samenleving zich zo van u afwendt en zich tegen u keert. Een bekers vol van bittere en zure spot over uw kerk en over u vooral uitgiet. Heere, gedenk uw kerk en deze gemeente een klein deel van uw koninkrijk. Zegen de broeders, geef ze leiding en wijsheid. Gebruik hun arbeid. Heren, we mogen ook danken voor de komst ter zijner tijd, ter uwere tijd van een nieuwe dienaar van het woord. Moet u dominee Tramper nabij zijn in het afscheid nemen, in het overkomen en in het oppakken van de herderstaf hier in deze woonplaats. En zegen ons in zijn komst. En zegen bovenal uw koninkrijk daarmee. Laat het gebouwd worden. Heere, gedenk zo uw kerk, hier en overal op aarde, zegen zendelingen, bijbelvertalers, mensen die het evangelie verspreiden. Heere, wees ook met uw volk Israël. Eruit, hebben ze gezegd. Weg met hem. Laat hun ogen open gaan. En laat hun knieën zich buigen voor Jezus, nu het nog kan. En hem als koning en Heere erkennen, als hun zaligmaker. Heere, zegen onze overheden. Wereldwijd, maar ook in onze samenleving. De overheid, waar we de afgelopen dag en dagen zoveel over hebben gehoord. Moet dat nu ons land gaan leiden? Heere, we bidden u des te meer. Geef ons een regering die in alle openheid en eerlijkheid regeren zal. En zich daarbij laat gezeggen door uw woord. Waarbij het leven heilig is. En nog veel meer. Uw dag, uw naam. En de relaties die u heeft ingesteld. Heere, gedenk onze overheden. En onze koning en zijn huis. Heere, we danken u voor alles van deze dienst. Wilt u het goede gebruiken. Vergeef. Vergeef wat verkeerd was. Heere, dat bidden we van u. Uit genade. En in Jezus' naam. Amen. Nou, gemeente, nu komt u aan het woord door de lofzang aan te heffen met Psalm 85, het eerste vers. En daar mag u met mond en hart zingen. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonde aan. En wat er verder volgt in Psalm 85, het eerste vers. Gemeente, verheft dan nu uw hart tot God en ontvangt voor u en iedereen die bij u hoort de zegen van de Heer en ga dan verder in zijn vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u en ook jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.